Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar weer een podcast van de Be Yourself podcast. Mijn naam is Bianca Dubbelaar en in deze aflevering wil ik het hebben over je fight-flight systeem. En ja, eigenlijk gaat het over je centrale zenuwstelsel, je autonome zenuwstelsel, hoe dat voor jou werkt, hoe dat jou veilig houdt. En ik heb het al een heleboel keren over intuïtie, over ego, over stemmetjes in je hoofd, over bepaalde overtuigingen gehad die jou beperken in wie je bent, hoe je wilt zijn. Ja, al die soort dingen. Maar er is, ja, we hebben het, of ik heb het dan ook over je bewuste kant en je onbewuste kant. En wat er eigenlijk dan fysiek in je lichaam gebeurt. Dat ga ik in deze podcast proberen uit te leggen. Het is altijd wel handiger om dat ook visueel te maken. Maar ik ga het toch proberen. En ja, het is een heel belangrijk onderdeel van ons leven, van onze levenskwaliteit. Het heeft ons namelijk ontzettend. Het helpt ons om te overleven, dat overlevingssysteem. En dat is een oersysteem wat we nog uit de oertijd hebben overgehouden. Hè? De tijd waarin wij nog mochten vluchten, vechten of bevriezen als er een leeuw ons op kwam eten. Dan hebben we dat niet meer nodig. Dat zijn niet meer de echte gevaren in ons leven, die ons leven echt in gevaar brengen en kunnen eindigen. Maar ons systeem heeft nog precies datzelfde beveiligingssysteem om ons veilig te houden. En dat veilig houden is om ons te laten overleven. Dus niet per definitie een fijn leven te laten leven, maar ons te laten overleven. En dit behoort tot ons autonome zenuwstelsel. Dat werkt op zichzelf, dat kun je niet sturen, dat gebeurt gewoon. Maar het heeft wel te maken met de instellingen zoals dat jij bent ingesteld. Dus met jouw ervaringen, jouw gebeurtenissen, hoe jij bent geprogrammeerd. Dus hoe jij bent geprogrammeerd, daarmee bedoel ik dus hoe jij bent opgevoed, welke overtuigingen er in jou zijn ontstaan, zijn geplant in dat tuintje waar ik het ook wel eens over heb gehad. Vanuit je ouders, vanuit je opvoeders, vanuit je omgeving, de gemeenschap, de cultuur, de religie. En die zorgen er allemaal voor dat je bepaalde manieren hebt om het leven te leven, om het leven te overleven. En dat autonome zenuwstelsel, dat is onderhevig aan stress. Dus dat gaat in werking op het moment dat je te veel stress krijgt. Dan zorgt dat ervoor dat dat systeem, dat vecht-vluchtsysteem in werking gesteld wordt. En ik zie het eigenlijk altijd als een soort van bewakingscamera. En op het moment dat die iets detecteert, wat dus niet ten goede komt van het leven, van het overleven, dan gaat die af. Dan gaat die alarm slaan. En dat is ten eerste door te vechten of te vluchten in een situatie. Dus of je wordt bijvoorbeeld heel erg boos, je raakt geïrriteerd of gefrustreerd, hyperactief, impulsief, obsessief kan ook zelfs nog in die staat ontstaan. Het is gewoon, er wordt gevaar gedetecteerd. Maar het kan dus ook zijn dat je heel angstig wordt, als een bang konijntje reageert in plaats van die aanvallende tijger. Maar dat is dus dat vechten of dat vluchten. Dat is een stressreactie. Dat is een stressrespons. En dat komt gewoon omdat jouw beveiligingskamer zegt: wow, dit is te veel voor mij. Dit is gevaar. Nee, 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 nee. En dan hoop je door vecht- of vluchtgedrag weer terug te komen in een veilige omgeving, in een fijne staat waarin jij je comfortabel voelt. Dus weer terug in die comfortzone. En die comfortzone is dus comfortabel voor dat oersysteem, hè, voor dat oerbrein om jou veilig te houden. Want in die setting voel jij je flexibel, nieuwsgierig, gewoon helemaal lekker, lekker plezier maken. Je zorgt goed voor jezelf, je bent open, je bent in het nu. Je kunt alles gewoon makkelijk handelen. Ja. Je bent een soort van labrador. Zo'n hele fijne hond die, ja, altijd, die voelt zich eigenlijk altijd bijna fijn, hè? En dat is dan eigenlijk je, in het Engels noemen ze dat de window of tolerance, maar dat is het optimale tolerantiegebied. Dat is zeg maar de groene veilige zone. En dat vecht en vluchten, dat zie ik echt een beetje als rood. Dus dat groene veilige zone, daarin wil je eigenlijk door, als je te veel stress ervaart, te veel prikkels. Dus jouw systeem detecteert te veel gevaar. Dan wil je vanuit dat rode, door te vechten en vluchten, weer terugkomen naar dat groene. Maar je kunt je voorstellen dat dat niet in iedere situatie stopt, die stress. Dus dat wordt meer en meer en meer. Waardoor dat jouw systeem nog meer prikkels te verwerken krijgt. En daarin ja, dan kun je dus echt helemaal overweldigd worden. En dan is dat een. In plaats van een stressreactie, een traumareactie. Want jouw systeem detecteert eigenlijk levensbedreiging. En dat is niet per se echt zo. Maar je systeem vindt dat wel. Die ziet dat als zoveel stress. En daardoor kun je echt in een toestand komen waarin je in paniek bent geraakt, helemaal overweldigd bent, alle luiken gaan dicht. Je kunt niet meer nadenken, en je wordt echt een soort van bevroren. Je kunt je niet meer bewegen. En misschien is het jou wel eens overkomen dat je dat, ja, ik weet het eigenlijk wel zeker, dat je helemaal bent bevroren. Omdat je zo erg schrok van een bepaald bericht. Dat je niet eens meer de kans had om te vechten en vluchten, maar bam. Je was helemaal aan de grond genageld, is ook zo'n uitspraak. Of ik bevroor helemaal, ik wist niks meer te zeggen, ik kon niet meer praten, ik kon amper bewegen. Ik zat een soort van opgesloten in mijn lichaam. Als een hert dat in de koplampen kijkt, sta je zo bevroren in die situatie. En dat is echt een traumareactie. En als dat te lang of nog langer aanhoudt, dan wordt het echt, dan is het niet meer alleen gevaar, maar dan is het zo overweldigend. Dan stort je een soort van in. Dan kun je helemaal niks meer. Raak je depressief. Ben je helemaal burned out. Je raakt ook verdoofd. Ongemotiveerd. Maar ook dat pleasen zit daarin. Dat fawn zeggen ze in het Engels. Dus de people pleasing komt dan ook. Dus je raakt gedissocieerd. Dat betekent dat je niet meer geassocieerd leeft in je lichaam met je gevoel en je ziel. Maar dan ben je eigenlijk poef eruit geslagen door wat voor reden dan ook. Omdat het voelen van de emotie en de gevoelens die daarbij ontstaan te traumatisch is voor jouw systeem, zodat je disconnect van je lichaam. Dus dat je gaat dissociëren. En dat kan dus ook een staat zijn waarin je dus langdurig kunt zijn. Omdat je zo bang bent om te voelen dat je denkt, ja, daar ga ik niet meer terug. En dat doe je dus allemaal niet bewust. Wat ik nu vertel is een geautomatiseerd systeem. Daar heb je nauwelijks controle over. Dat gebeurt gewoon omdat die je veilig wil houden. Dus weet dat als dit bij jou gebeurt of bij iemand anders en je ziet dat gebeuren, dat iemand. Wow, helemaal bevriest of zelfs helemaal instort, collapsed, als een soort van schild wat zich helemaal in zijn schild terugtrekt, maar er ook gewoon niet meer is. Weet dan dat hij dat niet expres doet. Niet om de situatie of aandacht te trekken of wat dan ook. Die persoon heeft een perfect werkend zenuwstelsel, wat helemaal bezig is om, ja, om die persoon veilig te houden, om die te laten overleven. Maar het systeem detecteert levensbedreiging. Dus die doet dit om, ja, om te overleven. En je ziet het in de dierenwereld ook, dat bijvoorbeeld een ree of zo'n antilope of zo door zo'n leeuw gepakt wordt. En helemaal verstijfd ligt. Die is dus helemaal in de trauma-respons. Ik wil er helemaal Engels gaan praten. Trauma. Een trauma-respons. En dan op het moment dat die leeuw eventjes denkt, oh, ik moet even uithijgen van die jacht op dit dier. En die laat dus zijn prooi los, want die denkt echt, nou, die leeft niet meer. Dan ineens komt er een stoot adrenaline bij dat beest naar binnen. En springt het op en rent het weg. Er is een heel mooi filmpje van. Ik zal de link toevoegen hier aan de podcast. Maar dat is dus de staat die wij als mensen ook hebben. Maar wij zijn eigenlijk nooit meer echt in dat soort levensbedreigende gevaren. Maar ons systeem detecteert nog wel die gevaren. Maar die gevaren zijn veel meer van afwijzing, bang om er niet bij te horen. Maar dit systeem werkt vaak overuren omdat het dus scherp is afgesteld. En die afstelling die is zo gekomen omdat er iets is gebeurd in jouw leven, vaak ook al op jonge leeftijd, waardoor dat je daar ergens een soort van overtuiging hebt geïnstalleerd, dat iets zo pijnlijk of zo eng of zo gevaarlijk is, dat dit systeem in werking gesteld moest worden om jou te laten overleven. Maar nu je volwassen bent, en als volwassene is je... Ben je emotioneel helemaal ook volwassen geworden als het goed is. Dus kun je bepaalde dingen wel gewoon dragen die je als klein kind nog helemaal niet kon dragen. Omdat je het gedeelte in je brein nog niet volwassen genoeg was om zelf te kunnen reguleren van je emoties. Dus daar had je je volwassenen, je ouders, daar had je andere mensen voor nodig die dat voor jou deden. Die jou vasthielden. Zorgde dat het helemaal oké was, dat jij je helemaal gehoord en gezien voelde. Maar daar gaat dan vaak wel eens wat mis. En dat is allemaal niet opzettelijk gebeurd, maar ik merk heel veel in de praktijk dat mensen... en ik heb het zelf bij mijn kind ook gedaan. En daar heb ik me even best rot over gevoeld. Maar laat hem maar even huilen, dan valt ze zo wel in slaap. Als een babytje huilt, een babytje wordt namelijk geboren met alleen een rode zone van vechten, vluchten en een blauwe zone van bevriezen en instorten. Die heeft namelijk geen veilige zone, omdat die veilige zone bestaat nog niet, want een baby kan zichzelf niet in veiligheid brengen. Dus die heeft daarvoor haar ouders, opvoeders, omgeving nodig om zich veilig te voelen, om die regulatie van die emoties te kunnen leren. En dat leer je alleen maar door dus op het moment dat je baby huilt, die baby ook te horen en te geven wat het nodig heeft. En vaak is dat alleen voeding of liefde. Hè, dat is in het begin wat zo'n baby nodig heeft. Meer kan die baby ook niet als huilen om dat aan te geven. Dus al die supergoed bedoelde adviezen van consultatiebureaus, oma's en allerlei andere goeroes van laat hem maar lekker even huilen... hem of haar, of het, sorry, dan komt zo'n kind vanuit de vecht-vluchtmodus van het huilen, komt het in de bevroren stand of in de ingestorte stand, want dan wordt het stil. En dan zegt ze, het ligt tevreden te slapen. En dat lijkt ook zo, maar het kind voelt zich uiteindelijk niet gehoord en niet gezien in welke behoeftes het heeft. Dus op het moment dat ik bij een aantal cliënten... kom ik vaak dus terug ook in dat babybedje. Ik lig hier alleen en niemand komt en ik huil al heel lang. En dan denk ik, oh my god, dat is met mij gebeurd. Dat is met mijn eigen kind gebeurd. En je kunt een kind daarin helemaal niet verwennen. Eventjes een side note. Want... je bent alleen maar een grotere veilige zone aan het maken voor zo'n kind. Dus die window of tolerance, dat optimale tolerantiegebied waarin jij je fijn voelt, helemaal plezier hebt en goed voor jezelf zorgt en compassie in open en nieuwsgierig bent. Die labrador, hè, die blije hond. Dat ben je aan het voeden, aan het vergroten. Zodat een kind op het moment dat het volwassen wordt... het zelf helemaal snapt en kan, omdat het gewoon precies heeft gekregen wat het nodig heeft. Dus die zones die we hebben, die zijn er om... dat doet ons autonome zenuwstelsel. Dat kan heel veel moeilijke woorden erin gooien, zoals het sympathische en parasympathische deel, dorsale vagus. en ventrale vagus en de hersenstam en de neocortex. Daar laat ik, ja, als je daar meer over wil weten, nou, dan ga ik daar nog wel een keer in een gesprek met een expert daarover. Maar dit gedeelte, wat ik je nu uitleg, daar is vaak het gedeelte als we, als ons systeem detecteert dat we dus in gevaar zijn, dan gaat die af. En dan gaan we vechten, vluchten, bevriezen of instorten. En de laatste tijd zijn er heel veel mensen ingestort. En dan zou je zeggen, ja, hoe bedoel je dat? Ja, burn-out is een staat waar je in raakt als je zo'n lange tijd onder gevaar hebt gestaan, dat je helemaal overweldigd bent, dat het systeem detecteert dat jij levensbedreigd wordt. En op het moment dat je daar dus te lang in blijft, dan lijkt er geen uitweg meer te zijn. En dan raak je dus helemaal burned out. Dan krijg je fysieke uitval. Je lichaam gaat echt allerlei mankementen vertonen. En dat is dus een staat waar we absoluut niet in willen zijn. En hoe kom je daar nou uit? Want ik heb net verteld, dit is een geautomatiseerd systeem. Want die gaat af op triggers. Op triggers die jij voelt omdat er ooit iets is gebeurd. En dan gebeurt er een soortgelijke situatie. Of er wordt iets gezegd. Of je hoort iets. En dan kom je in die traumarespons. Of die stressrespons. Dus iets heel simpels. Mijn dochter wordt bijvoorbeeld heel erg boos op het moment dat ze eetgeluiden hoort. Ze het smekken of iets met de mond open eten. Dus dat is voor haar al een stressrespons. Er is waarschijnlijk iets gebeurd waardoor dat zij daar een gigantische irritatie en frustratie op voelt. Waardoor dat zij dus boos wordt en dus gaat vechten tegen dat geluid. En op het moment dat het geluid stopt, dan is ze weer veilig en is dat helemaal oké. En dan zit ze weer in die groene reactie. Maar er zijn dus ook heel veel andere traumatische dingetjes gebeurd die voor jouw systeem dus traumatisch zijn. Hè? Je hoeft niet meteen een moord te hebben gezien, verkracht te zijn geweest, een zwaar ongeluk hebben meegemaakt of wat dan ook. Maar het kunnen dus vele kleinere dingen zijn die voor het systeem als heel groot ervaren worden. En als je werkt aan die onverwerkte emotionele trauma's, dan werk je dus op het gebied waar de triggers zijn ontstaan. En dan kun jij zorgen dat je minder reactie krijgt, of geen reactie zelfs, op triggers die normaal zorgden voor een stress- of traumarespons. Dus op het moment dat jij erachter komt, telkens als ik praat even uit mezelf, ik had een traumarespons bij het horen van sirenes, van een ambulance. Dan begon ik altijd helemaal te huilen, dat kon ik niet onderdrukken. Ik verstijfde helemaal, als ik op de fiets zat, dan stopte ik met ademen, ik kon niet meer slikken. Ik wilde het liefst vingers in mijn oren doen, maar heel vaak kon ik die niet meer bewegen. Dus en als ik in de auto zat, dan hield ik mijn adem in en dan mijn ogen heel ver open, zodat ik maar zag dat ik waar ik moest rijden. En dat allemaal goed ging. En als het dan weg was, dan en dan begon ik onbedaarlijk te huilen. Ik voelde dan hele zware benen, een soort van hele spanning die dan van me afging. En dat was dus het geluid van een sirene, was voor mij een traumareactie. En dat zorgde dus dat mijn centrale zenuwstelsel, mijn autonome zenuwstelsel, aan de slag ging om mij veilig te houden. Dus er is ooit iets gebeurd waardoor dat dit patroon is ontstaan, dat ik die trigger heb. Het kan zelfs gewoon zijn dat je bijvoorbeeld een trigger hebt als je mannen, bijvoorbeeld op mannen, omdat daar ooit iets is gebeurd. Of als iemand zijn stem verheft, of iemand heel hard begint te lachen, omdat je ooit uitgelachen bent. Het kunnen zulke rare dingetjes zijn. Maar op het moment dat jij erachter komt welke triggers je echt hebt, dan kun je daar ook iets aan gaan doen. Want dan kun je misschien ook achterhalen, misschien eigenlijk helemaal zeker, en zeker als je met hypnose aan de slag gaat, waar dat dan vandaan komt. En dan kun je triggers verminderen, waardoor dat je minder vaak in die trauma- of stressrespons komt, maar ook jouw veilige gebied groter maakt. Want je gaat ook kijken aan de andere kant, wat helpt mij nou om meer in die groene zone te blijven, om meer plezier te beleven, in het nu te zijn. Welke dingetjes helpen mij nou? Ik wil je daar sowieso even een paar dingetjes geven die altijd helpen voor iedereen. En dat is bijvoorbeeld de ademhaling. Op het moment dat jij getraumatiseerd of gestrest reageert, let dan eens op hoe je ademt. Die ademhaling wordt kort en hoog. Die gaat niet meer diep in je buik. Dus op het moment dat jij controle kunt nemen over je adem. En dat lukt niet altijd, maar als je er al bewust van bent dat je dat kunt doen, dat is al één stap. En je kunt die adem helemaal diep naar het beneden in je bekken sturen, waardoor dat je als je een inademing hebt, dat je heel je buik vult met lucht en dan weer uitademt. En dat doe je. Dat is ook wat er eigenlijk gebeurt als iemand in paniek raakt, hè? Dus in shock raakt, dan geef je die ook een hyperventilatie, geef je die ook eigenlijk een methode om dieper te kunnen inademen, dan stel jij jouw zenuwstelsel weer gerust. En dan wordt dat alweer rustiger. Je kunt natuurlijk gaan shaken, daar heb ik het wel vaker over. Hè? Je kunt, want dat doet het systeem, jouw lichaam, die doet dat vanzelf op het moment als de stress zo gigahoog is, dan begin je vanzelf al te trillen. Maar je kunt het ook voor blijven door er zelf al stressrelease oefeningen te doen. En stressrelease is dus gewoon gapen. Huilen is heel goed, niet ophouden. Gewoon huilen, laten gaan. Dat is een loslaten. Ja, scheten laten is ook een manier van loslaten. Maar dat is niet per definitie iets wat er gaat gebeuren in zo'n situatie. Maar shaken, het trillen van je lichaam. Ja, dat doen dieren dus ook heel erg. Hè? Die dierenwereld, daar heb ik het net ook al steeds over gehad. Ja, die hebben dat systeem eigenlijk een soort van beter door dan wij. Want wij hebben die denkende mind. Wij gaan allemaal denken dat we dat met ons denkende hoofd moeten kunnen oplossen. Maar we rationaliseren het eigenlijk weg. Maar als we weer echt connectie maken met ons lichaam, ja, ga maar shaken. Dat is het ma probeer dat. Soms gelukt het niet als je bevroren bent. Maar ga dan maar proberen om je ogen al op en neer te bewegen. Leid je brein af. En ga je ogen van links naar rechts bewegen. En lukt dat, dan neem je je hele hoofd mee. En voor je het weet kun je je hoofd zelfs schudden. En krijg je weer dat je terugkomt in je lijf. Vanuit de dissociatie weer geassocieerd in je lichaam raakt. En dat je weer meer controle krijgt over jezelf. En dus weer veilig in die groene zone terechtkomt. Dus ademhalen, bewegen. Het afleiden van het brein. Door bijvoorbeeld de blaadjes aan een boom te tellen, de stoeptegels, de plafondplaten. Het maakt niet uit, ga iets geks doen. Wat je brein dus weghoudt bij de trauma of de stressrespons, die triggers, om eigenlijk een soort van afleiding. En misschien heb je ook hulpbronnen buitenaf die je kunt inschakelen. Zo, als stel je hebt een partner en die partner ziet, hé, er gebeurt nu iets bij mijn partner. Dan kun je van tevoren hebben afgesproken wat dan fijn is. Want zie jij zelf iemand die in een traumareactie terechtkomt, dan kun je die dus vragen om bijvoorbeeld te shaken, die ogen te bewegen, de ademhaling over te nemen die jij ook doet. Zorg dat je zelf heel rustig blijft als je iemand merkt dat iemand in die reactie komt. Maar raak zo iemand niet aan. Dat kan juist zorgen dat iemand zich nog meer bedreigd gaat voelen. Dus vraag toestemming. En soms kunnen ze niets zeggen, maar daardoor kun je zeggen van doe je ogen dicht of open of wat dan ook om een ja of nee antwoord te krijgen. En als ze dus niks doen, dan dan doe niks. Want het is vaak goed bedoeld om iemand te zeggen, oh, kom maar hier en hou maar vast. Maar dat is niet wat iemand op zo'n moment helpt. 9 van 10 keer helpt dat juist niet. Dan schiet iemand helemaal uit zijn systeem, want die kan niet meer weg, bijvoorbeeld. Dus die gaat helemaal dissociëren. Dus ja, ben daar voorzichtig in. Maar als je voor jezelf hiermee aan de slag gaat, merk dus voor jezelf op, wat gebeurt er nou precies? Zonder oordeel, want dit is een geautomatiseerd systeem wat jou veilig wil houden. Dus het werkt voortreffelijk. Want stel, er komt zo'n leeuw, hè, en je zou dat systeem niet hebben. Dan was je gewoon naar de leeuw toegelopen en had hij je opgevreten. Dus ben blij dat je dit hebt, want het werkt dus voortreffelijk. Maar ooit staat het zo scherp afgesteld dat het afgaat op een fruitvlieg, zeg ik dan. Hè. Een bewakingscamera die afgaat op een fruitvlieg, die is te sterk afgesteld. En bij sommige mensen gaat hij zelfs af op de baby's van een fruitvlieg, zeg ik wel eens ooit. Want dan hoef ik maar te doen en een kuchje en ze schrikken al, omdat ze iets heel heftigs hebben meegemaakt. Ikzelf kwam erachter tijdens mijn opleiding tot hypnotiseur dat ik vrijwel mijn hele leven gedissocieerd heb geleefd. Want ik merkte toen pas. Ik wist niet eens wat de betekenis was van dissociëren en associëren. Dus dat moest ik toen ook echt opzoeken. En toen ik dus zei, oh, geassocieerd is dus in het lichaam, kijkend uit je eigen ogen. Als ik een herinnering had, zag ik mezelf altijd in dat plaatje. En als ik in een herinnering mocht stappen, bij wijze van, dan stapte ik dus gewoon in een soort film waar ik als een derde persoon of een tweede persoon naar mezelf stond te kijken. Dus gedissocieerd was. En toen ik daarachter kwam, ben ik dus in het hele traumasysteem gedoken. Van, hey, hoe kan het nou? En hoe krijg ik daar nou grip op? Hoe kan ik wel geassocieerd leven? En wat is het nut van geassocieerd leven dan? Als je geassocieerd leeft, dan leef je ook echt. Dan leef je niet als een schim naast je lijf. Maar dan voel je ook echt alles. En dat was dus heel eng. Want ik wilde niks voelen. In ieder geval geen negatieve dingen. Ik wilde alleen nog maar leuke dingen voelen. Maar dat is het. Een gevoel, dat is een pakketje met de dualiteit van het leven. Met de minder fijne gevoelens en de fijne gevoelens. Alles zit bij elkaar. Dus ja, daar kun je niet tussen kiezen. Maar de ervaringen die ik in mijn leven heb gehad, hadden er wel voor gezorgd dat ik het dus te zwaar vond. Ik had die veilige zone, was zo ontzettend klein. Dat was maar een groen streepje. Dus ik zat daar bijna nooit. Dus dat geassocieerd leven, dat was te onveilig. Maar goed, dat was door ervaringen uit het verleden. En nu was het heel anders. Maar leefde mijn systeem nog steeds met die triggers. Dus ga aan de slag met die triggers en zorg dat je meer glimmers krijgt. Dus waarvan je gaat glanzen, waarvan je gaat glimmen, waarvan je blij wordt. Waardoor die groene zone, die window of tolerance, die veilige zone waarin jij je helemaal prima voelt, waarin je blij bent, nieuwsgierig, goed voor jezelf zorgt, dat je zelf je emoties goed kunt reguleren, dat je boos kunt zijn, blij en verdrietig en dat helemaal oké is en dat het ook gewoon niet tot in de drama-standen gaat en ook niet in de manische standen. Dat het allemaal gereguleerd gewoon normaal is. Ja, wat is gewoon normaal? Maar in ieder geval niet te. Als er te voor staat, is het te. Dus ja, dat is wat je mag gaan ontdekken voor jezelf. En ik denk dat ik hier nou wel genoeg informatie over heb gegeven. Over hoe dat precies werkt. Hoe dat precies in jezelf, dat systeem in jezelf in werking gezet wordt. En merk jij nu dat jij het leven te getriggerd leeft. Dus dat je niet volop kunt genieten van bepaalde dingen. Want dan gebeurt er iets en dan schiet je in een bepaalde reactie. Of het leven gaat een beetje aan jezelf voorbij. Dat je niet meer echt denkt van, heb ik dat gezegd? Heb ik dat gedaan? Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat jij op een automatische piloot staat, omdat je in de traumarespons zit. Maar dat kan dus zo eigen voelen, omdat die staat veel vaker voor jou, jouw leven is geweest, dan die veilige Labrador-status, zal ik maar even zeggen. Ga dan aan de slag met die onverwerkte emoties. Ook al weet jij ze niet bewust, Ga er op onderzoek uit. Verwerk die en zorg dat je het leven veel meer vanuit het nu, vanuit plezier, vanuit liefde, vanuit waar we hiervoor zijn. Want het is uiteindelijk die groene zone, dat is het leven zoals je hem ziet vanuit liefde. En die blauwe en die rode zone, dat vechten, vluchten, bevriezen en dat ingestort zijn, dat is trauma en stress, dat is ja, vanuit angst. En dat is die dualiteit, hè. Het is ook niet dat we die zones niet hebben, als we alleen maar helemaal oké zijn met elkaar. Nee, die zones moeten er zijn om ons veilig te houden. Maar het is niet de bedoeling dat we daar gaan wonen. We moeten niet altijd boos zijn, we moeten niet altijd bang zijn, we moeten niet altijd gedissocieerd of in paniek of overweldigd, verdoofd of verslaafd zijn. Het leven is bedoeld om plezier te maken, om te genieten, om ja, nieuwsgierig te zijn, om jezelf te ontwikkelen. Dus merk je nu dat je daar hulp bij kunt gebruiken? Check dan mijn website, ik zal de linkjes hieronder zetten. En wil je hier nou eens eventjes over sparren, kun je ook altijd een losse sessie bij me boeken. En ja, ik ben ook heel benieuwd wat je van deze podcastaflevering vond. Dus laat het me ook zeker weten. Stuur me een mailtje op bianca@to-bi.nl. Of ja, laat het me weten via social media. Tag me dat dan eventjes in @tobecoaching. En to be is dus de B in plaats van BE op het Engels is het BI van Bianca. Maar ja, goed, als je deze podcast al even volgt, dan weet je dat wel. Mocht je deze podcast nou interessant genoeg vinden om hem door te sturen, doe dat dan ook. Want wie weet, zorg je voor wat meer glimmer in iemands leven. Fijne dag nog!